Het is alweer een tijdje geleden dat een goede kennis van mij klaagde over het televisiescherm. Daar zaten strepen op bij het kijken naar de televisie. En toen ik voorstelde van, nou, dan wordt het tijd om een nieuwe televisie aan te schaffen. En dan zijn die strepen ook verleden tijd. Maar zei hij, ach, zegt hij, je raakt er ook alweer aan gewend. En ik wil graag met jullie naar twee televisieschermen kijken. Uit de brief aan de Romeinen. Eentje met strepen en eentje met een helder beeld. En de eerste is uit Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. En ik begin dan te lezen bij vers 12. Romeinen 7, vers 12. En dan zullen we het eerste televisiescherm zien. De wet is dus heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde, opdat zij zou blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt, opdat de zonde uitermate zondig zou worden door het gebod. Want we weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want wat ik doe, weet ik niet. Want niet wat ik wil, bedrijf ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is. Maar dan ben ik het niet meer die het doe, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat bedrijf ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Ik vind dus deze wet voor mij die het goede wil doen, dubbele punt, dat het kwade bij mij voorhanden is. Want ik verlustig mij in de wet van God naar de innerlijke mens, maar ik zie in mijn leden een andere wet die strijd voert tegen de wet van mijn denken en mij tot gevangene maakt door de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij echter dank door Jezus Christus, onze Heer. Dus ikzelf dien wel met het denken de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Ja, dat is dat televisiebeeld met strepen waar je een beetje aan ergert en denkt van, moet het nou altijd zo blijven? Gelukkig is het zo dat die goede kennis van mij uiteindelijk besloten heeft om andere televisie te kopen en nu goed kan zien. En zo kan het ook zijn dat je ineens ontdekt, hé, het kan ook anders. En dat is dan in Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 7, dat wat we met elkaar gelezen hebben, struikel je eigenlijk over het woordje ik. En als hier nog een kind zou zijn, die zijn er helaas niet nu, dan zou ik aan ze vragen, probeer nu, terwijl wij luisteren naar de toespraak en jij niks te doen hebt, probeer nu vanaf vers 12 tot en met 26 is te onderstrepen hoe vaak daar het woordje ik staat. Hoe vaak daar het woordje ik staat. Nou, dat geef ik mee als huiswerk. En dan in hoofdstuk 8 zie je een tweede televisiescherm ineens opduiken. Het lijkt alsof die persoon van Romeinen 7 ineens overgaat naar een ander land, naar een ander gebied, naar een heel nieuw gebied. Dat hij dat ontdekt en zegt, warempel, het kan ook anders. Het kan ook anders. En dat ga ik ook met jullie lezen vanaf vers 1. Hoofdstuk 8, vers 1. En probeer dan te ontdekken wat het verschil is met wat we net gelezen hebben. Hoe vaak komt daar het woordje ik voor? En als dat er niet zo vaak voorkomt, wat komt daar dan wel voor wat je in hoofdstuk 7 niet ziet? Nou, Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest. De wet van de geest. De geest van het leven. Van het leven. We hebben net gelezen, wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? De wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt. Sommige vertalingen hebben hier ons. Van de wet van de zonde en de dood. Vrijgemaakt. We hebben notabene in hoofdstuk 7 vers 14 gelezen. Want ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Verkocht. Dat betekent een slaaf. En hier vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Want wat voor de wet onmogelijk was. En we hebben net gelezen. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar toch, de wet schiet tekort. Het is als een spiegel, lijkt Paulus wel te zeggen. Die je laat zien hoe je bent, maar je niet kan veranderen. Wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was. God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde, en voor de zonde heeft gezonden de zonde in het vlees beoordeeld. Opdat de rechtvaardige eis van de wet, want die blijft wel staan, vervuld wordt in ons. Niet door ons, maar in ons. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want wat het vlees bedenkt, is de dood. Maar wat de geest bedenkt, is leven en vrede. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Nou, dat is precies het tegenovergestelde van Romeinen 7. Wij wel dus nu, kennelijk. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Als inderdaad Gods geest in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt, als die in u woont, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, als je dit tweede televisiescherm vergelijkt met het eerste, dan denk ik, valt op dat de geest hier genoemd wordt. De Heilige Geest wordt genoemd. Het lijkt wel alsof die persoon uit Romeinen 7, nadat hij geworsteld heeft met het vlees, ontdekt: dit hou ik niet vol. Ook al probeer ik God te dienen in de kracht van mijn natuur zoals ik gewend was, het lukt me zo niet. Mijn beste voornemens schieten tekort. En dat hij ineens ontdekt van, er moet toch een andere mogelijkheid zijn. Ik kan toch niet bij dat oude televisiescherm blijven. Er moet toch iets anders kunnen komen. En dan ineens ontdekt hij of zij van, er is een kracht gekomen die God heeft beloofd. Handelingen 1 vers 8. Maar u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Nou, dit is een heel moeilijk stukje uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Als je dat zo voor het eerst leest, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, ik begrijp het niet. Wat moet ik hier nu mee? En dan, na verloop van tijd, denk ik, ga je ontdekken van, hier zitten toch wel hele belangrijke dingen voor ons, voor mij in. Sommigen denken dat die worsteling uit Romeinen 7 vers 12 tot 26... een worsteling is van iemand die nog niet wedergeboren is. Die godsdienstig is, maar niet wedergeboren. Een tweede groep denkt, het gaat hier weliswaar over wedergeborenen, maar dat is nou eenmaal zoals het christelijk leven behoort te zijn. Je bent en zondaar en rechtvaardige tegelijkertijd. Dus dit is gewoon, Romeinen 7 vanaf vers 12 tot 26, de normale christelijke loopbaan. Zo hoort het te zijn. Zo moet het zijn en zo kan het ook niet anders. Totdat we sterven zijn we gedoemd om zo te moeten leven. De ene keer gaat het wat beter dan de andere keer. Er zitten een hoop strepen op het televisiescherm. Ik zou het graag anders willen. Maar goed, ik leg me erbij neer. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En dat is zo. En wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Oké, het is niet anders. En soms is er een dag, dan gaat het eventjes goed. Maar meestal is dit mijn praktijk. En een derde groep zegt van, nee, dit is niet de normale christelijke toestand, het normale christelijke leven. Maar wat in Romeinen 8 wordt gezegd, dat zou eigenlijk het normale christelijke leven kunnen en moeten zijn. Nou, als jullie dat nou voor jezelf zouden moeten invullen, onder welke categorie val je dan? Onder de eerste categorie? Ik ben niet wedergeboren, ik ben godsdienstig. En ja, ik probeer toch ook de 10 geboden te houden. Ik weet wel dat het niet lukt, maar goed, het is niet anders. Of behoort u tot de tweede groep? Van ja, dit is nou eenmaal zoals het gaat in mijn leven. En zo zal het ook wel blijven, totdat ik sterf. Of behoor je tot die derde groep die zegt van, ja, maar dit zou toch niet zo moeten blijven? Het kan toch ook anders? En heb je dan dat nieuwe land, dat nieuwe gebied ontdekt van, hey, kennelijk is het mogelijk om in de kracht van Gods geest te leven. In Romeinen hoofdstuk 6, daar wordt het volgende gezegd, vers 15. Wat dan zouden wij zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Hé, hey, daar zegt de apostel Paulus, we zijn niet onder de wet. Terwijl in Romeinen 7 die persoon heel duidelijk onder de wet is. Dus kennelijk moeten we nog leren beseffen wat genade is. Iets wat God geeft uit goedheid. Vers 16 van Romeinen 6. Weet u niet, ja dat hadden ze wel moeten weten, dat voor wie u zich als slaven stelt om te gehoorzamen, u slaven bent van hem die u gehoorzaamt. Of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Maar God zij dank dat u slaven van de zonde was, maar van harte gehoorzaam bent geworden aan de inhoud van de leer waarin u onderwezen bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u slaven van God geworden. Hé, hey, vrijgemaakt van de zonde. Maar in Romeinen 7 wordt toch gezegd dat we verkocht zijn onder de zonde van die persoon, die weliswaar zich verlustigt in de wet van God, dus in het doen van de wil van God, laat ik het zomaar zeggen, maar toch ervaart, ik ben verkocht onder de zonde. Ik kan eigenlijk niet anders dan zondigen. En dan komt hij tot die hele belangrijke ontdekking in Romeinen 7. Dat vind ik dan heel mooi. Als ik nu, vers 20, dat doe wat ik niet wil, dan doe ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Dat is eigenlijk al een hele mooie ontdekking. Van, ik wil het eigenlijk niet meer, maar het is de zonde die in mij woont. Dat is een mooie ontdekking, maar daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Want je blijft toch dat gedrag vertonen. Maar je hebt toch iets moois ontdekt. Dus het kan zo zijn dat je op een bepaald moment, gedurende de dag, bepaalde gedachten krijgt waar je door verontrust wordt. En dat je denkt dat jij dat bent die dat ook doet. Tegelijkertijd mag je dan weten, nee, het is de zonde die in mij woont, maar ik ben het niet meer, want ik wil dat niet. Dus ik ben het eigenlijk niet die die gedachte krijgt. Dat kan een hebzuchtige gedachte zijn, dat kan een gedachte van jaloezie zijn, dat kan een onreine gedachte zijn, dat kunnen allerlei ideeën, gedachten zijn die ineens vanuit die zondige natuur die in jou is, naar je toe komen. En dan in het begin denk je dan dat jij dat bent, die dat ook wil. Maar op den duur ontdek je van, nee, dat ben ik niet meer, maar het is de zonde die in mij woont, die die gedachte in mij werkt. Dan hoef je die gedachte dus ook niet te belijden, want je wilt het niet. Wat je wel mag doen, is dat je dan tegen die gedachte als het ware zegt, met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, maar het is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En Christus zou nooit ingaan op zo'n gedachte. Dus ik ook niet. Maar het is best wel heel moeilijk om dat langzamerhand te ontdekken. Van, hé, er is iets in mij wat ik zelf niet wil. En wat er toch is. Dus ben ik het niet meer die dat doet maar, en wil, maar de zonde die in mij woont. En nu ben ik, en mag ik weten, dat met Christus ben ik gekruisigd. Ik ben niet langer een slaaf van de zonde. Paulus zegt in Romeinen 6, vers 6, dat hij mede gekruisigd is met Christus. Moeten we even lezen in vers 6 van Romeinen 6. Daarbij dit weten, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen. Dus dan ben ik het niet meer. Het is de zonde die in mij woont, maar ik ben gekruisigd. Dus kan die zonde ook niet over mij heersen. Dat is dus al een hele mooie ontdekking. Alleen wat mist die persoon nog in Romeinen 7? Dat hij kan overgaan naar een andere kracht, een andere bron waaruit hij put. En dat is de Heilige Geest. Dus hij moet langzamerhand ontdekken van, hé, ik ben het niet meer, ik wil het niet. Het is de zonde die in mij woont. Maar toch, ik kom niet verder. En dan mag je een beroep doen op Gods Geest die in je woont. En dan moet je eigenlijk overgaan van dat oude televisiebeeld waar je zo aan gewend bent en waar je eigenlijk bij neer wilt leggen. Is nou eenmaal zo. En als het ware een nieuw televisiescherm moet kopen, naar een heel nieuw gebied moet verhuizen, een heel nieuw terrein moet verhuizen. En dat is het terrein van de opstanding. Je bent niet alleen met Christus gekruisigd, je bent mee opgewekt. En niet alleen mee opgewekt, God heeft zijn geest ook in jou gegeven. De kracht waardoor je mag leren leven. En het is zo mooi dat in Romeinen 7... in het voorlaatste vers, de apostel Paulus, wanneer hij dan gezegd heeft in vers 24... ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood, uit deze toestand van de dood? God zij echter dank door Jezus Christus, onze Heer. Wojciech Mir heeft het ooit eens zo gezegd, ik weet niet of dat nog steeds zo gebeurt in China, maar in de tijd dat hij daar nog woonde en leefde, was het gebruikelijk dat als iemand een moord had gepleegd, dat dan het lichaam van degene die hij gedood was op hem gebonden werd. Dat is natuurlijk geen mogelijkheid om dan te lopen. Dat heb ik ooit van hem gelezen, maar ik vond het wel een mooi beeld. Wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? Ik wil vrij zijn, ik wil niet voortdurend rondlopen met dat oude leven. He, dat is het idee. Wie zal mij verlossen van dit lichaam van de dood? Maar je moet wel experimenteel erachter komen dat in jouw vlees geen goed woont. En daar, denk ik, zit het probleem. En hoe kom je daar nu achter? God doet allerlei dingen in ons leven, maar God heeft ook een perfecte maatstaf. En dat is de wet. En de wet doet de zonde kennen. En een onderdeel van de wet is gij zult niet begeren. En dat was juist het enige gebod, zou je misschien kunnen zeggen, waar Paulus mee worstelde. Misschien dat hij alle andere geboden gehouden heeft. Maar wat staat er in Romeinen 7, in vers 7, laat ik dat even lezen, Romeinen 7, vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Het ligt dus niet aan de wet. Hè? De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet gekend hebben dan door de wet. Want, en nu komt het, ook de begeerte zou ik niet gekend hebben als de wet niet had gezegd, u zult niet begeren. Dat was het kernprobleem, misschien wel bij als hij zichzelf hier dan daarin ziet, bij de apostel Paulus. Want dat is nou juist wat we allemaal wel doen. Misschien dat we niet overspel plegen of liegen of allerlei andere dingen doen. Maar misschien wel juist dat, begeren. In welke vorm dan ook. Gij zult niet begeren. Ja, en dat probleem, dat werd voor de apostel Paulus, en dat kan ook voor ieder van ons het probleem zijn. En dan ga je worstelen. Dan wil je toch God behagen. En iedere keer opnieuw merk je dat het niet lukt. Iedere keer opnieuw merk je toch weer een bepaalde begeerte. Ik heb jullie dat wel eens zo verteld, dat een bepaalde persoon had een boezemzonde die hij maar niet kon overwinnen. En toen dacht hij, weet je wat? Ik ga bidden en ik ga vasten. Dat helpt soms best, hè? Bidden en vasten. En na een dag bidden en vasten merkte hij dat het nog steeds niet lukte. Toen dacht hij, weet je wat, ik ga 2 dagen bidden en vasten. En het lukte nog niet. En hij merkte alleen maar dat die begeerte steeds groter werd. En hij wilde er eigenlijk aan sterven. Toen, ik ga 3 dagen bidden en vasten. Ik weet niet hoe lang hij het volgehouden heeft. Maar uiteindelijk dacht hij van, ik denk dat God hem dat openbaarde. Als ik daar nu mee doorga, met bidden en vasten, dan zal ik uiteindelijk echt sterven. Want ja, na 40 dagen vasten, 50 dagen vasten, op een gegeven moment hou je het niet meer vol, dan oeps, daar ga je. Dus dacht ik, dat kan toch nooit de oplossing zijn. En toen maakte God hem door openbaring, want dan moeten je ogen voor open gaan, dan kun je de Bijbel belezen en toch moet God het je echt aan je ziel openbaren. Liet God hem zien, maar lieve broeder, je bent al wel wedergeboren, maar je zit nog steeds vast in Romeinen 7. Weet je wat je nu ontdekt hebt? Of wat je moet ontdekken, dat je al gestorven bent. Huh? Ja. In Christus ben je al gestorven. Je moet niet sterven. Maar als je gelooft, ben je gestorven. In de brief aan de Romeinen komt dat meerdere keren naar voren. De brief aan de Colossenzen. Maar u bent gestorven. En met Christus is uw leven verborgen in God. Maar u bent gestorven. Ik heb het wel eens verteld, hè, dat ik in een kinderthuis werkte en dat ik dat liedje zong waarin staat, ben gestorven en begraven. Toen zei een van die kinderen, was maar waar. En die had problemen met mij, dat kan ik begrijpen. Zie wel hoe raar dat klinkt voor mensen van de wereld. Ik ben gestorven en begraven. Als we dat hier op straat zouden zingen, zouden de mensen denken, die zijn niet goed bij hun hoofd. Maar het is wel zo. Hè? We zijn met Christus gekruisigd en begraven. Romeinen 6 zegt het zo heel mooi. Laten we dat nog even lezen vanaf vers 1. Dit is allemaal best een beetje moeilijk, maar dit is de kern vaak van het probleem waar we mee worstelen. Romeinen 6, vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zouden wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Hè, die zonde die zit ons zo dwars, hè? Die begeerte, in welke vorm dan ook, volstrekt niet. Hoe zouden wij die ten opzichte van de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Hier staat het, we zijn ten opzichte van de zonde gestorven. Maar Romeinen 7 zegt van, ik ben een slaaf van de zonde, verkocht onder de zonde. Dat is toch in tegenspraak met elkaar? Gestorven. Of weet u niet, zegt de apostel Paulus, dat wij alle die tot Christus Jezus gedoopt zijn, tot zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood. Niet alleen gestorven, begraven. Ben gestorven en begraven. Ja. Opdat zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dat is een mindset, een nieuwheid van leven wandelen. Op een hele andere manier leren leven. Dat zijn we toch niet gewend. We hebben altijd geluisterd naar die oude mens, naar die oude natuur. We waren het zo gewend, dat oude televisiescherm. We legden ons erbij neer. Zo kon het en moest het nou eenmaal. Er was niks nieuws. En dan ineens ontdekken we, hé, het kan ook anders. En dat is wat Romeinen 8 dat dan ook zegt. Paulus zegt eerst in Romeinen 7, vers 25. God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer. En dan vers 26 van Romeinen 7. Vat u nog een keer samen dat voorafgaande hoofdstuk. Dus ikzelf dien wel met het denken de wet van het God, maar met het vlees de wet van de zonde. Dat is niet de bedoeling dat dat zo blijft. Dat is een samenvatting van Romeinen 7, vers 12 tot en met 24. Maar dan ineens, wanneer hij die prachtige uitroep heeft gezegd, maar God zij dank, nadat hij experimenteel door moeite en verdriet erachter gekomen is, het heeft geen zin om het vlees op te knappen. Ik kan wel met kappen op gaan lopen en in een klooster me gaan terugtrekken. Ik kan me wel blind worden voor alles wat om me heen is, maar ik zit nog steeds van, hier zit het. Het zit niet daar, het zit hier. En ineens, dan ontdekt hij van, hé, er is een andere weg. Ik ben met Christus gestorven, begraven. Ik mag in nieuwheid van leven wandelen. En voor dat nieuwe leven heeft God ook een compagnon gegeven. Heeft God ook een hulp gegeven. De trooster. De Heilige Geest die in ons woont, in ons wil werken ook. En dat is Romeinen 8. Zo is het dan nu, na dit ontdekt te hebben, langs een moeizame weg, en die kan best heel lang duren, want hoe dieper je die weg hebt meegemaakt, hoe heerlijker de vreugde is. Als je nog probeert aan je eigen haren uit het moeras te trekken, dat lukt niet. Maar je moet iemand anders hebben die je eruit haalt. En hoe dieper je gezeten hebt, en de mensen die het meest ernst maken met de zaak van God, hè, dus met het volgen van de Heere Jezus, met het dienen van God, gaan er het diepst doorheen. De mensen die zich nooit aan God hebben toegewijd, zullen dat op deze manier nooit meemaken. Maar hoe dieper je gewenst hebt God te dienen, hoe groter je toewijding was aan God, hoe dieper je door die weg gaat voor Romeinen 7, om er uiteindelijk uit te komen. Ik heb ooit begrepen dat een bekende broeder, die naam kan ik wel noemen, broeder Darby, heel lang Romeinen 7 heeft moeten ervaren. En dat was ook nodig, want God ging ook hem juist gebruiken om dit gedeelte, om dit hoofdstuk van Romeinen 7 door te geven en de bevrijding van Romeinen 8. En hij heeft gezegd dat hij een lange periode geleefd heeft zoals in Psalm 88 staat. En als je die psalm leest voor jezelf, dan is dat een psalm, een labyrint als het ware, waar eigenlijk geen enkele hoop gloort. Waar geen enkele hoop gloort. En zo voelde hij zich ook. Dan alleen het tweede vers. Daar staat: Heere God van mijn heil. En het eindigt deze psalm met: Geliefden en vrienden, hebt u ver van mij verwijderd, mijn bekenden zijn duisternis. Dit is een psalm die eindigt in duisternis. En hij heeft, ik weet niet hoeveel jaar, maar een hele lange periode alleen maar geleefd met, o God van mijn heil. Wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik probeer God te dienen. Ik heb me volkomen toegewijd aan God. En toch merk ik dat er een kracht in mij is die mij, waardoor, aan wie ik verkocht ben. En ik kan er niet loskomen. En dan ineens dat God je door openbaring de ogen opent en zegt van, maar je bent in Christus gestorven. Dat is iets wat nog komen moet, maar je moet terugkijken naar Golgotha. Daar is het gebeurd. Hoeveel mensen hingen er op het kruis? Hè? Dan zeggen de meeste mensen 3. Op Golgotha. Maar u en ik, wij hingen daar ook. In Christus. Met Christus ben ik gekruisigd. Wij hingen daar ook. En we moeten, om dit te ervaren, terugkijken. En het is door het geloof, niet door ervaring. Het is door het geloof dat je dat ineens pakt en zegt, ja. Yes, dit is het. Dit is de verlossing waar ik naar gezocht heb. En dan komen we in Romeinen 8. En dat is zo prachtig. Geen veroordeling voor hen. Hier gaat het niet over vergeving. Romeinen 7, die was al vergeven. Maar dit gaat over veroordeling. Geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Hey, in Christus Jezus, dat is het eerste wat hier staat. En iets verderop in vers 10. Maar als Christus in u is. Twee dingen. We zijn voor Gods aangezicht in Christus Jezus. Dus God kijkt naar Christus. Ik ben in hem. En God ziet hem. Niet mij, hij ziet hem. Maar voor het oog van de wereld is Christus in ons. Niet langer meer ik. Maar Christus in ons. Hij is in u. Dus geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want, waarom? De wet van de geest. Hé, hey, die is anders dan de regel van de zonde. Tot dan toe waren we onder de wet van de zonde. Maar dit is de wet. De regel van de geest. Dit is de zwaartekracht trok. Trekt alles naar beneden. En als je een ballon vult met helium, dan gaat hij omhoog. En dat is precies wat er met ons gebeurd is. En als je die ballon naar beneden wilt trekken, je laat hem los, gaat hij toch weer omhoog. Dus wij hebben de wet van de geest. Hij is in ons. En wij zijn in hem. Hij is in ons. De wet van de geest van het leven. In Christus Jezus. Waar is dat leven? Het leven van de opstanding. Dat leven is in de opgestane. De opgestane Christus Jezus, in hem, daarin mogen wij leven. Nou, wat de wet niet kon, omdat hij krachteloos was door het vlees. De wet was goed, heilig, rechtvaardig. Maar het vlees deugt niet. En daardoor is de wet krachteloos. En je kunt een prachtige auto hebben. Zelfs een elektrische auto. Maar als hij niet is opgeladen, doet hij niks. Dan staat hij voor de deur en als de batterij kapot is of de accu kapot is, dan staat hij daar. Dan heb je alles, behalve kracht. Nou, dat is wat hier staat. Wat voor de wet onmogelijk was, doordat ze krachteloos was door het vlees. Dat heeft God gedaan. En dan staat er wat God gedaan heeft. Hij heeft zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde. Hij heeft onder ons gewoond, onder ons geleefd. Uitgenomen de zonde, hè, maar alles was, hij was helemaal zoals wij. En voor de zonde, dus met het oog op de zonde, de inwonende zonde, dus niet met het oog op de zonden alleen, maar de inwonende zonde, de wortel, de bron. Dus niet de daden die we gedaan hebben, maar de zonde die in ons woont. Met het oog daarop heeft God hem gezonden en daarmee de zonde in het vlees, dus de wortel, de kern, daar waar het om gaat, waar alles uit voortkomt, veroordeeld. Opdat nu met het doel dat nu de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. We moeten leren wandelen dus naar de geest. In overeenstemming met de geest, met wat hij wil. En waardoor wordt nu dat wandelen naar de geest gekenmerkt? Want zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Nou, wat bedenken jullie dadelijk als je thuis komt? Bedenk je dan de dingen van het vlees of van de geest? Waar ben je nou de hele week mee bezig? Met het bedenken van de dingen van het vlees? Dan alleen op zondag, dan bennen we eventjes hier en dan denken we de dingen van de geest. Maar verder doen we ons eigen zin en onze eigen wil. Nee, dat kan dus niet. Als we naar de geest wandelen, dan bedenken we de dingen van de geest. Want zij die naar het vlees zijn, dus het naar het vlees wandelen, maar ook naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Wat wil de geest? Wat wil hij in mijn leven? Wat wilt u in mijn leven? Wat wil de Heilige Geest? Bedenken we de dingen van de geest? Want wat... Maar zij die naar het vlees zijn, de dingen van de geest. Want wat het vlees bedenkt is de dood. Maar wat de geest bedenkt is leven en vrede. Dat is zo mooi, hè? Leven en vrede. Dat vinden we toch? Een christenleven waar iets van leven en vrede uit inzichtbaar wordt. Leven en vrede. De vrede van God, de vrede van Christus. Omdat wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God. Hoe je het ook draait of keert. Het is vijandschap tegen God wat het vlees bedenkt. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het wil dat niet, hè? Want het kan dat ook niet. Moeilijk, hè? De wet is rechtvaardig, heilig en goed. En we kunnen ons niet in de kracht van het vlees aan God onderwerpen. En zij die in het vlees zijn, dus niet in het lichamelijk bestaan, maar echt ook gekenmerkt worden door dat vlees, kunnen God niet behagen. Dat zie je in Romeinen 7. Die persoon probeert het wel, maar het lukt niet. Nou, de innerlijke mens heeft hier een verlustiging in de wet van God, maar er is voortdurend een struikelen. Maar dan die prachtige woorden, vers 9. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Als inderdaad, hè, nu het zo is dat Gods geest in u woont. En tegelijkertijd weten we, als iemand de geest van Christus niet heeft, die behoort hem niet toe. Maar als Christus in u is, door de geest, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde. En dat lichaam van de dood en van de zonde dat ons wil laten zondigen. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Allemaal de geest van God. De geest van God. De geest van God. En het mooie, als de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, en dat is zo, dan zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Nou, in dit stukje, ik heb dat wel ooit eens geteld, zie ik nu ineens, staat tot 11 maal toe de Heilige Geest genoemd. En in Romeinen 7, nou, ik weet niet, heeft iemand inmiddels geteld hoeveel? 22? 23. 23 keer het woordje ik. 23 keer het woordje ik. En als we dan verder zouden lezen, dan doet de geest nog veel meer. Vers 13. Als u door de geest de werkingen van het lichaam doodt, dus onze zondige natuur, die is er nog wel, maar wij zijn er niet meer. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgestaan. We zijn een nieuwe schepping. Maar we mogen door de geest de werkingen van het lichaam doden. Heel praktisch. We hadden ooit eens een boom daar voor het oude lokaal staan. Misschien herinneren jullie dat nog wel. En die is een keer helemaal omgehakt. En we dachten, nou, we hebben er geen last meer van. En na verloop van tijd kwamen er overal aan de rechter en de linkerkant kwamen allemaal kleine twijgjes weer boven de grond. Nou, de grote boom was weg. Maar ja, die werkingen van het vlees, die kleine dingetjes die door hier en daar opkomen. Nou, op een gegeven moment hebben ze allemaal een keer, en dan uiteindelijk, ja, ik weet niet hoe het verder gegaan is, want we wonen er niet meer, maar zo te zien is die boom weg. Er is nu een oprijlaan voor de auto. Dus de werkingen van het vlees moeten we doden. En het volgende wat de geest doet is, hij leidt ons. Want allen die door de geest van God geleid worden. Mooi, hè? Door de geest van God geleid. Ja, die zijn zonen van God. Die kennen het hart van de Vader. Die worden door de geest geleid. Niet alleen in de samenkomst. Maar de hele dag. Overal waar we zijn. Door de geest geleid. Is dat dan iets van de hele dag daar weer stilstaan? Op een gegeven moment raak je er een klein beetje aan gewend. Je kunt eigenlijk niet anders meer. Je laat je door de geest leiden. En het volgende is, u hebt niet ontvangen een geest van slavernij, om opnieuw te vrezen, maar ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen, Abba, Vader. En weer het volgende. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Ik heb dat vaker gezegd. Dit is een stemvork. Als je die aanslaat, dan gaat... Stel dat dat de stemvork is op de E. Dan gaat de E van mijn gitaar trillen. Als het goed is. Nou, zo is het. De geest van God getuigt met onze geest. Hè? Dat is onze menselijke geest. De wedergeborene. Dat we kinderen van God zijn. Je merkt gauw aan mensen of ze wedergeboren zijn of niet. Dat merk je heel gauw. Ze ontvangen de signalen van de hemel. Ze zitten op dezelfde toonhoogte. En je merkt contact, er springt een vonk over. Mensen die godsdienstig zijn, daar heb je niks mee. Want die voelen het niet. Die hebben het niet. En dan kun je 100 keer zeggen van ja, maar dan je loopt op een of andere manier. Ja, je praat op verschillende hoogten. Kennen jullie dat? Terwijl iemand die werd wedergeboren is, ja, dat proef je. Dat merk je. Die heeft dezelfde geest ontvangen. Dus de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. En zijn we kinderen dan ook erfgenaam? Nou, de geest doet nog meer. De geest zucht met ons. Dus wij zuchten, maar de geest zucht ook. Dat is mooi, hè? In vers 23... En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. En dan staat er in vers 26. En evenzo komt ook de geest onze zwakheid te hulp. Want wat wij daar behoren zullen bidden weten we niet, maar de geest zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus hij zucht met ons. Om maar even zo te zeggen, hè, naar dat verlangen, de geest en de bruid zeggen, kom. Dat verlangen dat de Heer Jezus Christus... Maar ook dat de zonen van God openbaar worden op een bepaald moment. Met Christus verschijnen in deze wereld. En de geest wil ook nu al iets van dat zoonschap aan de wereld laten zien. Hè? Dat gerechtigheid, vrede en blijdschap. Dat zijn de kenmerken van het Koninkrijk van God. Nu zichtbaar worden in ons door de Heilige Geest. Staat er in de brief aan de Romeinen. Ja, dus de geest werkt in ons, door ons, is met ons. Hij die de harten doorzoekt, weet wat de bedoeling van de geest is. Want hij bidt in overeenstemming met God voor heiligen. En dus als wij zelf niet meer kunnen bidden, ook niet meer weten wat we bidden moeten, dan mogen we weten dat Gods geest toch steeds werkt in ons. En op een bepaald moment ons ook weer helpt om over die drempel heen te komen. En weer met God in gebed te gaan. 2 televisieschermen. Nou, het is maar iets om erover na te denken. Je kunt je neerleggen bij dat ene scherm. En je raakt eraan gewend en denkt, het kan niet anders. Je kunt ook denken van, nou, Heere God. Iets in mij heeft iets wakker geroepen. Ik wil graag toch langzamerhand gaan overschakelen naar een andere televisiescherm. Ik wil echt dat leven met u kennen waar de apostel Paulus over spreekt. En het kan toch anders, het moet toch anders kunnen? Dus het staat er toch, Heere God, wilt u me daarbij helpen? En wilt u me een steuntje in de rug geven? Mijn ogen daarvoor openen meer en meer. En het gaat met struikelingen, hè? Wie richt mij op bij struikelingen? Het is de Heer, niet 138 geloof ik. Hè? En dat kan, maar op een gegeven moment ga je meer en meer ontdekken wat het betekent om door de geest te leven. En Christus te verheerlijken in je leven. En dan dat nieuwe scherm als het ware voor ogen te houden. Zeggen, ja, maar ik wil graag volgens dat principe leven. Hoe moeilijk ik het ook vond om los te laten. Ik wil graag, met dat principe voor ogen wil ik graag mijn leven leven.